Geliefde gemeente, het gaat in het boek Hooglied over de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk. De liefde die daar mag zijn. En die liefde zal de volgende week bijzonder gestalte krijgen als het brood gebroken zal worden en de wijn vergoten. Want dat wijst heen naar die onbegrijpelijk grote liefde van de hemelse bruidegom die naar deze aarde is gekomen om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. Plaatsvervangend heeft hij dat gedaan. En wat zou het een wonder zijn, geliefde gemeente, als zo de komende zondag het heilige avondmaal bediend mag worden, dat zij die daar aan mogen zitten iets van die liefde mogen zien, proeven en smaken. En dat het nagezegd mag worden. En de liefde is zijn banier over mij. De banier van de kerk, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, staan we stil bij twee zaken. In de eerste plaats de naam van de banier en ten tweede de betekenis van de banier. De banier van de kerk, in de eerste plaats de naam van de banier en ten tweede de betekenis van de banier. De liefde is zijn banier over mij. Over welke liefde gaat het dan? Dan gaat het niet over de liefde van Gods kinderen onderling, die daar wel een uitvloeisel van is, van die liefde die hier bedoeld wordt. Dan gaat het ook niet over de liefde van Gods kinderen tot de bruidegom van de kerk, maar dan gaat het over de liefde van de hemelse bruidegom tot zijn kerk. De bruid mag het vol verwondering en aanbidding uitroepen en de liefde is zijn banier over mij. Hij voert mij in het wijnhuis, dat staat ervoor. En dan mogen we iets van die hemelse vreugde onder verstaan die gesmaakt mag worden aan de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. En als dat ondervonden mag worden, die vreugde die er mag zijn over de komst van Christus op aarde en wat hij gedaan heeft voor zijn kerk, dan mag die bruidskerk het vol verwondering en aanbidding uitroepen en de liefde is zijn banier over mij. Liefde. Wanneer is de liefde van de hemelse bruidegom begonnen? Die liefde is er altijd al geweest. Christus heeft de zijne immers lief met een eeuwige liefde. Dus er is nooit een tijd geweest dat die liefde er niet was. Die liefde was er al. Voordat hemel en aarde geschapen waren, die liefde was er al, voordat Adam en Eva in het paradijs geplaatst waren door God. Eeuwige liefde. En wat houdt die eeuwige liefde in? Zou je daar iets van kunnen zeggen, jongens en meisjes? Wat de eeuwige liefde van de hemelse bruidegom nu inhoudt. Wel, als je heel veel van iemand houdt, heb je ook heel veel voor zo iemand over. Zo is het nu ook met Christus. Hij heeft het er van eeuwigheid voor over gehad naar deze aarde te komen. In de stilte van de eeuwigheid heeft die hemelse bruidegom het uitgesproken, ik wil. Zijn bereidheid heeft geklonken de hemelse heerlijkheid te verlaten en naar deze aarde te komen. En die bereidheid heeft gestalte gekregen in de tijd. Christus is geboren in Bethlehem. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten, wilde komen op deze zondige aarde. En waarom is hij gekomen? Om zondaren zalig te maken. Om de zaligheid te verwerven voor vijanden. Is dat geen wonderlijke liefde? O, wanneer we daar, geliefde gemeente, over nadenken. Wie en wat de mens geworden is door zijn eigen schuld. Door de verbinding met God in het paradijs door te snijden. Door te kiezen voor de duivel. Is de mens een hater van God en een hater van de naaste geworden. We hebben daar vanmorgen toch iets van gehoord. We zijn melaats van de hoofdschedel af tot de voeten toe. We deugen helemaal niet meer. Niemand kan voor God bestaan. En niemand zal uit eigen beweging ooit proberen God nog te gaan dienen. Dat is de werkelijkheid. En is die liefde dan niet onbegrijpelijk groot, dat Christus voor zulke mensen de hemel wilde verlaten en op deze aarde wilde komen. En de liefde is zijn banier over mij. Verwondering en aanbidding. Wie zou dat doen voor een vijand? Dat is u voorgelezen uit Johannes 15, hoe de liefde van Christus is. Daar lezen wij, niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Ja, er waren wel vrienden, maar dat waren zij door wedergeboorte waarachtige bekering geworden. Dat hadden zij zelf niet bewerkt. Ze hadden zichzelf niet tot volgelingen van Christus gemaakt. En daarom, als Christus komt op aarde, dan doet hij dat voor vijanden. En wie zou nou voor een vijand zijn leven willen geven? Iemand die je altijd haat, die je altijd wil benadelen, die nooit het goede voor je zoekt. Daar zul je toch je leven niet voor geven? En dat heeft Christus nu wel gedaan. Hij heeft uit liefde zijn leven gegeven en zijn bloed gestort. Wanneer we hem nagaan in zijn lijdensgangen, dan spreekt die liefde toch wel heel bijzonder. Ik denk aan de hof van Gethsemane. Daar werd zijn zweet als druppelen bloed die op de aarde afliepen. Die zielsbenauwdheid wilde de Zoon van God, wilde die hemelse bruidegom doormaken, opdat zijn kerk van die benauwdheid verlost zou worden. Wat een weg is hij gegaan. En als die bende dan komt om hem gevangen te nemen, probeert hij niet te ontsnappen en probeert hij niet aan zijn vijanden te ontkomen, maar dan levert hij zich uit, volkomen bereidwillig om zijn leven af te leggen en zijn bloed te storten. In volmaakte overgave aan de wil van zijn Vader heeft hij dat gedaan. Liefde. Hij liet zich binden. Liefde. Hij liet zich meevoeren. Liefde. Hij liet zich veroordelen door het Sanhedrin. Zij beschuldigden hem van godslastering. En het des doods schuldig werd over hem uitgesproken. Dat is toch liefde. Als je nou helemaal niets hebt gedaan. Nooit een zonde begaan hebt. Als je altijd gehoorzaam geweest bent aan de wet van God. En je wil jezelf dan laten veroordelen voor wetsovertreders. Voor mensen die van zichzelf nooit enige gehoorzaamheid aan God zouden betonen. Is dat geen liefde? En we gaan verder. Als hij zich door Pilatus laat overgeven om gekruisigd te worden. Is dat geen liefde? Eerst gegezeld. En het was een hele wrede straf die toegepast werd. Hij wilde dat ondergaan. Om in die weg te betalen voor de zonden en overtredingen der zijnen. Liefde. En hij liet zich kruisigen aan het vloekhout. Om zo de vloek van de zonde weg te dragen en zegen te verwerven. Wat een onbegrijpelijk grote liefde, geliefde gemeente. Kent u ook iets? Ken jij iets van de verwondering over die liefde? En dat voor zondige mensenkinderen, voor tollenaren, hoeren, wetsovertreders, schenders van al Gods geboden. Als het goed is, dan zullen zulken de komende zondag ten dis geleid worden. Niet mensen die met hun eigen prestaties en goede leven uitwendige netheid wel naar voren kunnen komen en menen dat ze beter zijn dan anderen, maar zondaren en zondaressen. Die door het aangaan aan de bediening schuld belijden. En ook belijden dat er alleen vergeving is in het lijden en sterven van Christus. Liefde. Het is ook liefde dat hij de Godverlatenheid wilde doormaken. Hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij van God verlaten, opdat de zijnen nimmer meer van God verlaten zouden worden. Het is liefde dat hij zijn middelaarsarbeid volbracht heeft. Liefde klinkt door in dat kruiswoord, het is volbracht. Ik heb betaald voor grote wetsovertreders. Ik heb voldaan aan de gerechtigheid van God. Het doel van mijn komst op aarde is bereikt. Oh, dat klinkt daar bijzonder in door. En wat was het doel van zijn komst op aarde? Om de kop van de slang te vermorzelen. Het is ook liefde dat hij het graf is ingegaan. Om dat graf te heiligen voor zijn kerk. Het is ook liefde dat hij is opgestaan ten derde dagen en dat hij ten hemel is gevaren. Het is liefde dat hij vanuit de hemel de verworven verlossing toepast. Want het is niet alleen liefde dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen, het vlees geworden woord is geworden, maar het is ook liefde dat hij woning komt maken in zondaarsharten. En daar zal het nu om gaan, geliefde gemeente, of we daar iets van weten. Dat we niet alleen een rechtzinnige en bijbelse beschouwing hebben over het lijden en sterven van Christus, maar ook iets of meer ondervonden hebben van het werk van Christus in ons. Dus niet alleen maar het werk voor ons in gehoorzaamheid, in lijden en sterven, maar ook het werk van Christus in ons. En wat gebeurt er dan? Wel, als hij gaat werken in hart en leven, gaan we luisteren naar zijn stem. Denk aan Levi, die verliet alles en volgde hem. Gehoorzamen aan hem. Dat is ook aan u voorgelezen. We lezen immers in Johannes 15 vers 10. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. De geboden bewaren. En dat betekent er naar leven. In biddend opzien tot de Heere, vragend: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is ook een toetssteen. Zij wel een vijand van alle zonden. Doen we graag onder alle omstandigheden wat de Heere van ons eist? Is er verlangen naar de geboden van God in elke situatie te handelen, te leven en te denken? Dat is vrucht van het profetisch onderwijs van Christus in het hart. En hij is het ook die als profeet de zonde en de schuld aanwijst. Meekomt in het lezen of in het prediken van zijn woord, zodat daaronder gebogen wordt, dat het echt voor God beleden mag worden. Verontmoediging en schuldbeleving. Maar ook dat hij wijst op zichzelf als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Alleen in hem is verzoening en vergeving te vinden. Hij komt in het hart, niet alleen als profeet, ook als koning. Dat is liefde, dat deze koning zulke onderdanen wil hebben die van zichzelf alleen maar vijandig staan tegenover God. Hij maakt hen tot gewillige onderdanen. Hij buigt hun wil, zodat zij gaan willen wat de Heere van hen eist, zodat er een gewillige gehoorzaamheid komt uit wederliefde tot die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. En als koning beschermt en bewaart hij ook. Hij is de almachtige koning. Wie het van hem mag verwachten, zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. En ook als hoge priester maakt hij woning in het hart. Om het alleen en al meer van zijn offer, van zijn bloedstorting te verwachten. Want als we aan mogen komen aan de bediening, dan ligt daar deze belijdenis in. Dat we niets van onszelf hebben om voor God te bestaan. Dat we in alle dingen aangewezen zijn op Christus, bijzonder als het gaat over de vergeving der zonde. En dat heeft hij verworven. En als daar nou iets van beleefd mag worden, dan mag je toch meespreken, meestamelen, meefluisteren met de bruid uit het Hooglied. En de liefde is zijn banier over mij. Het is liefde dat hij zorgt. Het is liefde dat hij zondaren bekeert. Het is liefde, zoals we dat vanmorgen zagen, dat hij eerlijk de diagnose stelt, eerlijk zegt in de prediking van het woord, dat er van onze kant helemaal niets deugt. Het is enkel liefde dat hij zijn genezende handen uitstrekt naar ongeneeslijk zieken. En dat doet toch belijden. En de liefde is zijn banier over mij. Liefde beter dan de wijn. En het is liefde van de goede herder. De goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Hij is het die alles heeft gedaan om de zaligheid voor zijn kerk te verwerven. En hij doet er ook alles aan om die zaligheid toe te passen. Wat doet die goede herder? Wat doet die hemelse bruidegom niet veel moeite? Denk er eens aan dat we elke dag meerdere keren uit de Bijbel mogen lezen. Is dat geen langmoedigheid en geduld van hem? En is het geen liefde als dat woord mag spreken in het binnenste? Elke zondag mogen we samenkomen in Gods huis. Is dat ook geen liefde dat die goede herder dat woord wil gebruiken om zondaars harten te bearbeiden, om het wonder van de wedergeboorte tot stand te brengen, om dode zondaren levend te maken? Dode zondaren, daar is niks, geen leven in niemand van ons te bespeuren uit en van onszelf. We zijn dood in geestelijk opzicht. Door eigen schuld is er geen band meer met God, geen verbondenheid meer aan hem, geen luisteren meer naar hem, maar juist het tegenovergestelde, een band gekomen aan de Satan, de wereld en de zonde. En nu is het toch alleen maar liefde dat de Zoon van God zijn leven voor zulken heeft gegeven, zodat er leven is voor des doodschuldigen. Ja, het is liefde dat hij als de levensvorst tot leven wekt. Geestelijk leven, dat gaat vragen naar de Heere en naar zijn wil. Dat geestelijke leven dat ook blijkt in het anders gaan denken over alle dingen. Je zou dat kunnen noemen de verlichting van het verduisterde verstand. Ja, we horen wel dat God er is en wat de Heere van ons eist. Maar we leven rustig voor totdat dat woord wordt toegepast aan ons hart. Dan wordt God werkelijk God voor onze beleving. Een heilig God, een rechtvaardig God, een alwetend God. Maar ook een God die o zo langmoedig is geweest, die o zoveel verdragen heeft van die zondaar die tot op heden liep op de brede weg. Wat een wonder dat God in liefde door Christus omziet naar verloren zondaren en zondaressen. En dat hij hen onderwijs gaat geven door zijn woord en door zijn geest. Liefde, hij blijft zorgen. Al meer onderwijs gaat hij geven. Al meer geestelijk voedsel mag aan hen die levend gemaakt zijn toegereikt worden. En dat denk ik bijzonder aan de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Dat heeft de Heer er toch ingesteld tot versterking van het ware zaligmakende geloof door hem gewerkt. De liefde is zijn banier over mij. Wat is de wereld dan arm die niets van die liefde kent. Die alleen maar opgaat in de dingen die de duivel aanreikt op deze aarde. En als je daarin blijft opgaan, dan zul je daarin voor eeuwig ten onder gaan. Hebben we medelijden met hen? En mag wat evangelisatiewerk gedaan worden? De kerk wordt opengesteld. Hebben we daar gebed voor? Dat de Heere ook die arbeid zou zegenen tot eer van zijn naam. De liefde is zijn banier over mij. Liefde, blijvende zorg. Ook als dat schaap weer afdwaalt. Als het weer zondigt. Als het opnieuw luistert naar de stem van de Satan. Dan maakt die hemelse bruidegom geen einde aan zijn liefde. Zie maar eens wat Petrus heeft gedaan. Tot driemaal toe de zaligmaker verloochend onder ede, onder zelfvervloeking. Kijk eens terug, geliefde gemeente, in de achterliggende 3 maanden. Hoe is dat geweest? Waar hebben we gezwegen terwijl er gesproken zou moeten worden, avondmaalgangers? Waren we kenbaar als onderdanen van Christus? Of was het verborgen? Schaamde u zich? Werd het zichtbaar in het leven naar Gods geboden? In het bewaren van zijn geboden? Of hebben we meegedaan waar dat echt niet mocht? En de liefde is zijn banier over mij. De naam van die banier, de liefde. Dat staat nou op die banier geschreven, zouden we kunnen zeggen. De liefde van Christus tot zijn bruidskerk. En dat is de banier die hij draagt en dat brengt tot de betekenis van die banier. Want wat is nou de betekenis van een banier? Een banier wordt gedragen door een legeraanvoerder. En op zo'n banier kan een leeuw afgebeeld staan of een adelaar en dat als teken van kracht en heerschappij. Maar hier een heel andere banier. Op deze banier staat liefde, de liefde van Christus tot zijn bruidskerk. En hoe langer het oog des geloofs erop mag zien, hoe meer van die liefde aanbeden en bewonderd mag worden. En de liefde is zijn banier over mij. En dan is hij het die de banier draagt boven 10.000. Dat wil zeggen, hij is de grote overwinnaar op al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Christus heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. De engelen staan hem ten dienste. En hij heeft onderdanen op de aarde. Door de krachtdadige en onwederstandelijke werking van Gods geest. En de liefde is zijn banier over mij. Liefde. Is het geen liefde? Als hij als overwinnaar op de duivel, zondaren losmaakt van de duivel, de heerschappij van de Satan verbreekt in hun hart. Als hij van de helse varen overlost, is dat geen liefde. Als hij doet uitgaan uit het Egypte van de zonde. En dan doet hij in de woestijn van dit leven echt niet omkomen. Dan zorgt hij voor zijn bruid. En die zorg zien wij nu afgeschaduwd in de zorg die de Heere gehad heeft voor het volk van Israël in de woestijn. De vorige keer toen we waren, hebben we daar iets van mogen zeggen. Weten we het nog, jongens en meisjes? Hoe heeft de Heere nu gezorgd in de woestijn? In de woestijn groeit weinig of geen voedsel. Toch is dat volk niet van de honger omgekomen. Manna kwam er elke dag uit de hemel. En water uit de steenrots, ook niet van dorst gestorven. En moet dat niet de belijdenis zijn van de bruid op aarde. De zorg van die hemelse bruidegom is volmaakt. Hij geeft mij werkelijk alles wat ik nodig heb. Denk aan Psalm 23, waarin dat wordt verwoord. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Alles wat nodig is, schenkt hij, ook onder de moeilijkste omstandigheden. Want als het kruis zwaar wordt, dan geeft hij kracht. Als er moeite en zorgen komen, dan geeft hij geloof in de ondersteuning die de Heere biedt. Dat de Heere krachtiglijk bevonden is en hulp in benauwdheid, dat hij een toevlucht en een sterkte is. En daar is nog nooit iemand beschaamd mee uitgekomen. De betekenis van die banier. Die banier geeft aan, ik heb overwonnen. Ik heb uit liefde mijn leven gegeven en mijn bloed gestort. En daarom zult u ook overwinnen, zo klinkt het die bruidskerk toe. U zult delen in mijn overwinning, in Christus, meer dan overwinnaars. Dat wil zeggen glansrijke overwinnaars. Een banier dient ook om de weg te wijzen aan de soldaten. Hen de juiste plaats te wijzen in het optrekken naar de vijand. En zo is het ook met deze banier. Als je komt onder deze banier, dus als je losgemaakt wordt van de duivel en ingelijfd wordt in het leger dat strijdt onder die grote leger aanvoerder de Heere Jezus Christus, dan krijg je te maken met vijanden. Dat is voorgelezen uit Johannes 15. Indien u de wereld haat, dus de haat van de wereld, dat is dan de werkelijkheid, vervolgingen van de zijde van de wereld. En we zien dat toch ook in onze tijd, gruwelijke vervolgingen zijn er. Zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Ze hebben ook die hemelse bruidegom gehad eerder. En in ergere mate in die zin, hij heeft nooit iets kwaads gedaan en toch gehaat. En zijn volgelingen, ja, dat blijven wel zondige mensen in zichzelf naar hun oude bestaan. En is het soms te begrijpen dat dat de haat van anderen opwekt. Vandaar dat woordje eer. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Ze zijn niet van de wereld, uit die wereld losgerukt. Daar heeft Christus de prijs van zijn bloed voor betaald. Hij heeft hen gekocht, niet met zilver of goud, maar met zijn dierbaar bloed. En dat zal de komende week zichtbaar zijn. Als de wijn vergoten wordt. Zo heeft Christus zijn bloed vergoten. Opdat die kerk eeuwig zijn eigendom zou zijn. En wat hij zich ten eigendom verworven heeft, gaat hem ook dienen. Daar zorgt hij zelf voor, daar zei hij wel iets van. En wie hem gaat dienen, ja, dat roept vijandschap. En dat roept verzet op. Het woord dat Christus gesproken heeft, is door velen verworpen. En zo zal het woord dat door zijn volgelingen gesproken wordt, ook verworpen worden. Die mij haat, die haat ook mijn vader, zo zegt de zaligmaker Johannes 15. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien. En bij de mij en mijn vader gaat mij dit geschied, opdat het woord vervuld wordt dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. De werken immers gezien, de wonderen gezien, zijn prediking gehoord. Daar was aanmerking op, we hoorden dat. Ze murmureerden daartegen, net zoals het volk Israël murmureerde in de woestijn of bij elke gelegenheid waarvan zij dachten dat de zorg des Heren niet hun deel verder zou zijn, als het water bitter was, dan maar aan murmureren. En dat is nou het deel van Gods kinderen. De haat die in dat murmureren doorklinkt, dat zal nu ook de haat zijn van de zijde van de wereld. Dat oude wereldse bestaan van binnen, daar houden ze last van. Tot hun laatste snik toe. Hebben u er ook last van? Avondmaalgangers, bent u tevreden over uzelf? Vindt u dat u het zelf al ver hebt gebracht? Als er tegenslag is, als er moeite is, als er zorg is, hoe zijn we daar dan onder? Het is toch bijzondere genade als met Job gezegd mag worden: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En de liefde is zijn banier over mij. Zo'n banier wordt ook opgericht om de toevlucht tot die banier te nemen. Juist als de haat van de Satan, de wereld en de zonde wordt ondervonden, om het dan van die grote, onoverwinnelijke legeraanvoerder te verwachten. Wie bij hem mag schuilen, wie tot hem de toevlucht mag nemen, zal daar immers nooit beschaamd mee uitkomen. De liefde is zijn banier over mij. Hij zorgt volmaakt. Niet alleen voor het lichaam, ook voor de ziel. Dat is ook zijn liefde geweest, dat hij lichaam en ziel heeft aangenomen om voor de zonden van lichaam en ziel te voldoen. En gaat nou eens eerlijk na, geliefde gemeente. Wat hebben we weer gedaan in de achterliggende 3 maanden met onze oren, met onze ogen, met onze handen, met onze gedachten? Hoe zijn onze gevoelens geweest? Hoe was het met de begeerten? Is er dan geen reden tot verootmoediging? Jazeker. En is het dan geen wonder als zulken genodigd worden en ten dis geleid worden en vol verwondering die liefde mogen aanbidden, de liefde van die hemelse bruidegom, en het zo ook mogen zingen wat we gaan doen uit het 10e vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. 10e vers van Psalm 33. En de liefde is zijn banier over mij. Van de gevallen mens kan dat niet zomaar gezegd worden. Die heeft zich geschaard onder de banier van de duivel. En in die banier staat een heel ander woord. Welk woord staat daar dan? Daar staat het woord haat. Dacht u dat de duivel enig mensenkind lief heeft? Totaal niet. Hij haat God en hij haat zijn schepsels, de mensenkinderen. Hij doet niets liever dan naar de eeuwige rampzaligheid te brengen. Wat zijn we toch dwaas, geliefde gemeente, als we onder die banier blijven strijden. Jongens en meisjes, ik zal een voorbeeld gebruiken. Als je nou twee legers hebt met twee aanvoerders. En die ene aanvoerder die kan werkelijk alles, dat is de echte overwinnaar. En die andere aanvoerder is de verliezer. Die ten diepste al verslagen is door die eerste aanvoerder. Bij welk leger zou je dan willen dienen? Dan zou je toch kiezen voor dat leger met die eerste aanvoerder, die grote overwinnaar. En dan zou je toch niet zo dwaas wezen bij een verslagen aanvoerder te strijden en te blijven strijden? En dat is nou toch de werkelijkheid van ons gevallen mensenkinderen. In Adam hebben wij gekozen voor die andere aanvoerder. Voor die banier waar haat op staat geschreven. En we voelen ons thuis in dat leger. We voelen ons op ons gemak bij de duivel. En wat is het toch dwaas om daarin voor te blijven gaan, als die andere leger aanvoerder, de Heere Jezus Christus, die de grote overwinner is, nodigt om in zijn leger te komen. Want dat is de werkelijkheid van de prediking van het woord. De Heere meent het als hij het zegt: volg mij. Verlaat toch de duivel, verlaat zijn vaandel, verlaat zijn leger. Dien mij alleen. En weet u wat nou het wonderlijke is? Wat geen enkel mens ooit uit eigen beweging zou doen. Waar hij ook niet aan meewerkt. Waar hij zichzelf tegen verzet. Namelijk het verlaten van dat leger van die grote verliezer. Daar zorgt Christus zelf voor. En ook dat is zijn liefde. Het is liefde dat door zijn hand het welbehagen van God gelukkiglijk voortgaat. Dat wil zeggen dat niemand dat kan tegenhouden. Al probeert de duivel al zijn soldaten onder zijn banier te houden, dat lukt hem niet. Want Christus is de Almachtige. Hij bekeert zondaren de eeuwen door. Hij laat hen de dwaasheid zien en de zondigheid zien van het dienen in het leger van de duivel. En hij verbreekt de band aan de vorst der duisternis. De heerschappij van de Satan wordt in beginsel verbroken. En hij zelf wordt koning in hart en leven van zondaren en zondaressen. Zullen we het niet uitstellen, geliefde gemeente? Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. De Heer is het waard om gediend te worden. Dat horen we toch in de prediking van het woord. is die God het niet waard om gediend te worden, die zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben? En is de zoon van God het niet waard om gediend te worden, om in dat leger te komen, onder zijn banier te zijn? Onder die banier ben je ook werkelijk veilig en word je zeker bewaard, te midden van de gevaren en de verleidingen die dreigen en omringen. O geliefde gemeente, dat we toch onder die banier zouden komen. De Heere wil het toch werken, maar hij wil er ook om gebeden zijn. Uw koninkrijk komen, dat we zo hen aan de Heere mogen opdragen, die nog niet onder die banier strijden, die al leven zij misschien netjes toch nog in het leger van de Satan zich bevinden. En de Satan is een overwonnen legeraanvoerder. Allen die in zijn leger blijven, zullen de eeuwige toorn van God ondervinden. Daar mogen we niet over zwijgen, want Gods woord spreekt daarvan. En wat die toorn van God is, dat wordt toch bijzonder duidelijk aan het lijden van de borg. Zijn zweet, ik zei het, werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij in de drieuurige duisternis. Dat is nou de toorn van God over de zonde en de ongerechtigheid. Maar er is nog ontkoming. We zijn nog in het heden der genade. Onze belijdenis zegt het zo, dat het Heere aangenaam is dat de geroepenen komen. Het was de Heere aangenaam dat Levi die tollenaar kwam. En dat geldt vandaag ook, dat het de Heere aangenaam is dat grote zondaren en zondaressen komen. Daarin wordt ook de naam van de zaligmaker verheerlijkt. Hij is immers gekomen niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Als een verklaarde vijand een gewillige onderdaan wordt, dat is toch nog roem en eer van God die dat wonder werkt. Geliefde gemeente, dat we biddend de middelen mogen waarnemen, biddend op mogen gaan naar Gods huis, biddend de Bijbel mogen openen om daaruit te lezen, opdat er nog wonderen zouden gebeuren en opdat zij die zo graag zouden wensen verder te komen, ook daadwerkelijk verder gebracht worden. Wat is het een wonder? Onder de banier van die hemelse bruidegom gebracht te zijn. Daarvan geldt, mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. En dat wonder wordt al groter. Want iemand die in dat leger wordt ingelijfd, zal nooit meer weggestuurd worden. Ook al moet hij of zij het telkens erkennen, het zou rechtvaardig zijn. Zou het niet rechtvaardig zijn als Petrus verwijderd was? Zou het niet rechtvaardig zijn, geliefde avondmaalgangers, als u verwijderd was? En hoe kan het dat dat niet gebeurt? Wel, dat kan u alleen door die liefde, de liefde van die hemelse bruidegom. Hij heeft lief met een eeuwige liefde, zei ik. Die liefde is er altijd geweest. Die liefde zal er zijn in onze tijd en die liefde zal er zijn tot in eeuwigheid. Uit liefde ziet hij om. Uit liefde gaat hij werken in het hart. Uit liefde doet hij alles toekomen wat de zijnen nodig hebben. Niet alleen de prediking van het woord als zielenvoedsel, maar ook de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, opdat dat leven dat zo wordt aangevochten, dat zo bestreden wordt, dat te maken heeft met de haat van de Satan, de wereld en de zon, dat dat leven in stand gehouden en versterkt zou worden. Uit liefde is Christus arm geworden. Arm aan de gunst, aan de nabijheid van God. Hij is immers naar deze aarde gekomen om de toorn van God te dragen. Hij arm geworden om rijkdom te verwerven voor mensen die zichzelf in Adam van hun rijkdom beroofd hebben, die rijkdom weggeworpen hebben en voor de eeuwige armoede gekozen hebben. Is dat nu geen onbegrijpelijk wonder? Die Christus in zijn liefde te mogen kennen, onze woorden schieten daarvoor tekort. Hoe zou je de liefde kunnen omschrijven die er is tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen? Woorden zijn niet toereikend. Hoe kun je dat nou op de juiste woorden naar voren brengen in de richting van anderen? Maar het wordt wel gevoeld. Het wordt wel ondervonden. En zo is het ook hier. De bruid mag het in verwondering zeggen. En de liefde is zijn banier over mij. Hij beschermt mij. Hij gedenkt mij. Hij leidt mij. En op Gods tijd doet hij mij ook ingaan in hemelse heerlijkheid. Amen.